Kies toch voor het nieuwe leven en stap die dode wereld uit, zongen we zojuist. En dat is een korte versie van wat in onze dagen het werk van de Heer is. Niet de verbetering van de wereld, zoals we zongen, maar integendeel de roeping van individuen, individuele mensen, gelovigen dus, uit deze wereld. We hebben enige schriftplaatsen waarin deze dingen kort worden samengevat. En één daarvan is in Openbaring 1. Daar denk ik meestal ook niet meteen aan. Maar we vinden hem daar wel. Onopvallend in een lange tussenzin. Want daar staat in Openbaring 1, vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, zodat bij nader inzien dit Bijbelboek toch een brief is. Maar dat terzijde. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. En daarmee zijn we rond, want in de eerste verse die we lazen stond het ook al, vers 4, degene die is en die was en die komen zal. Wat we hier vinden in dit Bijbelboek is natuurlijk in eerste plaats een uiteenzetting omtrent wat dan heet volgens vers 1 althans de openbaring van Jezus Christus. En gewoonlijk lezen we dat wat korter en zeggen het gaat dus over de wederkomst, want dat is de openbaring van Jezus Christus. Hetgeen niet helemaal correct is, omdat de schriftplaatsen zijn nou eenmaal waar gesproken wordt over de openbaring van Christus in verband met onze tegenwoordige tijd. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat de openbaring van Jezus Christus alleen kan plaatsvinden vanuit zijn positie van verborgenheid. Dat is voor de meeste van ons een heel bekend onderwerp, maar het is tegelijkertijd ook heel fundamenteel en daarom moet ik het ook steeds aanhalen. Het idee is namelijk dat openbaring letterlijk is, volgens Grieks althans, ontsluiering of populairder gezegd het wegnemen van de bedekking. Maar onder die bedekking moet dan toch wat geweest zijn, is het idee. En wat er bedekt is, dat heet volgens hetzelfde Grieks, maar ook volgens het Hebreeuws en dus ook volgens het Nederlands, verborgen. En het idee is dat Jezus Christus zich zal openbaren in de toekomst, en gemakshalve denken we dan aan de wederkomst. En hij zal dat doen omdat hij in onze tegenwoordige tijd, in ieder geval sinds zijn opstanding uit de dood, zich verbergt of bedekt is. In dat verband lezen we de term ook vele malen, in ieder geval in verband met Israël, waarbij sprake van is dat een bedekking over de Bijbel ligt en over hun hart en over hun oren, of hoe het maar heet mag, hun ogen. Met als gevolg dat men niet ziet, niet hoort, niet waarneemt, niet voelt of wat dan ook maar. En dus kent men de Heer niet. Maar het idee is dat de Heer Jezus die in het openbaar op aarde optrad en hij zegt dat ook dat hij dat deed, dat het niet in een uithoek geschied is of iets dergelijks, maar alles wat hij deed, deed hij in het openbaar. Dat die, zodra hij uit de dood opstond, zich verborg. Hij verscheen weliswaar aan zijn discipelen, maar dan nog in het geheim, en soms in de opperzaal met de deur gesloten, en soms op een geheime plaats waar hij ze bestemd had, enzovoorts. Maar in Jeruzalem en op het Tempelplein heeft hij zich nooit gemanifesteerd, nog in Capernaum of Caesarea of hoe die plaatsen allemaal maar heten. Hij verbergt zich namelijk vanwege het ongeloof van Israël en van de wereld. En dat is niks bijzonders eigenlijk, omdat het tevoren werd aangekondigd in Deuteronomium. Meestal lees ik dan meteen Deuteronomium 32. Waar staat in vers 20, en hij zeide, de Heer namelijk zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen, ik zal zien, in de zin van toekijken en er niks aan doen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. goed met hun af zal lopen. Want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. En daarom laat ik hen los en zo verder. Maar nog uitgebreider stond het een hoofdstuk eerder in Deuteronomium 31, vers 17... Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen, dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen, want zo staat het er eigenlijk helemaal letterlijk in het Hebreeuws. Maar terecht vertaald naar het Nederlands met ik zal te dien dagen mijn aangezicht ganselijk verbergen. De Heer zal zijn aangezicht verbergen. Daarna hebben we nog enige tientallen van dit soort uitspraken in het Oude Testament die ik u vanavond niet voorhoud. Maar het gaat maar om het beginsel, de Heer zou zich verbergen. En dat slaat op onze tegenwoordige tijd, heb ik nagevraagd aan een Jood. Want ik vroeg aan een Jood, hoe komt dat nou eigenlijk dat deze kwaden u treffen? Nou ja, dat zijn de woorden uit vers 17 van Deuteronomium 31. Hoe is dat dat zoveel ellende Israël, of wat er van over is, het Joodse volk, overkomt? En zijn antwoord was, nou wat was zijn antwoord? Standaard antwoord, het is allemaal voorgeschreven, het allemaal, leeft allemaal onder de wet. Dus je bent niet vrij, je moet gewoon het vaste antwoord geven op de vaste vraag. De vaste vraag, waarom overkomt hen dit antwoord? Omdat we geen tempel hebben. Echt maar, dat is het officiële antwoord. Omdat we geen tempel hebben. Maar dat is precies het antwoord wat hier staat. Want er staat, zij zullen zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. Maar u weet, het term God, laat staan de naam van God, wordt door hen systematisch ontweken en dus vermeden. Dus in plaats van dat men zegt, de Heer woont niet in ons midden, want dat mogen ze niet zeggen, want ze mogen de naam des Heeren niet noemen, zeggen zij, we hebben geen tempel. De tempel zou in het midden van Israël zijn en in het midden van de tempel zou de Heer wonen. Dat is precies dit antwoord, waardoor je dus uit de mond van een ongelovige het Bijbelse antwoord krijgt. Deze uitspraken namelijk zijn inderdaad van toepassing op onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. En omdat het al 2000 jaar duurt, zowat vindt men het heel gewoon en denkt men dat het zo hoort en dat God zich sowieso niet met de mensheid bemoeit of wat dan ook. Of zich alleen met pietluttige zaken in uw of mijn particuliere leven bezighoudt. Die moet ik er later uitknippen. Sommigen degraderen God tot een soort van butler. Een soort manusje van alles. Iemand die je meteen roept als je in de problemen zit. Particulier dus, hè? Zoiets. Nou, dat is niet God. Zo is hij niet. God is die God die schepper is van hemel en aarde. Die voortijds de aarde gegrond heeft. En de hemelen uitgespannen heeft met zijn hand en dat soort dingen meer. Die God hebben wij het over. Vergis u niet. Nou, die God verbergt zijn aangezicht voor een ongelovige wereld. En speciaal voor een ongelovig volk. Namelijk voor Israël. Dat is in onze dagen zo. En in de toekomst zal hij zich alsnog openbaren. En dan zeggen wij weer, dat is zijn wederkomst en dat is juist. Maar niettemin wordt ook over openbaring van de Heer gesproken in onze tegenwoordige tijd. Namelijk niet aan Israël, niet aan de wereld, maar alleen aan degene die eerst in hem geloven. En daartoe wordt een mens individueel opgeroepen om tot geloof te komen, opdat de Heer daarna zich aan hem zou openbaren. Heb ik nagevraagd aan Zacchaeus, maar ik bedoel het niet al te serieus nu, hoewel het serieus is. Die zei, kom jij maar mee? En ik kwam mee, want zei de Heer, ik moet bij je in huis wezen. En we vragen ons nog af wat hij daar in het huis moest. En wat hij daar gedaan heeft, ja, ik denk zich aan hem bekendgemaakt. Dat is de normale gang van zaken. En als u die niet kent, dan ken ik die uit Johannes 1. Daar ging het over twee discipelen. Ja, ze liepen achter de Heer Jezus aan. En de Heer zei, wat zoekt gij? Is er iets? En toen zeiden ze, Heere, waar woont gij? Het schoot hen niks beters binnen. En toen zei de Heer, kom en zie. En nou weten wij nog niet waar hij woonde. En wat ze gezien hebben. Maar niettemin, zij weten het wel. En daar gaat het maar om. En zo is het met ons ook. De Heer roept ons op om hem te volgen. En dan zegt hij, kom maar mee, ik moet bij je thuis wezen. Nou ja, in je privéleven of volgens de zonderschool, in je hart. Maar dat is hetzelfde. En daar openbaart hij zich. Als u toch schriftplaats wil hebben waar die term zo gebruikt wordt, voor de statistiek is het in ieder geval belangrijk. 1 Petrus 1 lijkt me een goeie. Daar wordt gesproken over dat de Heer zich bekend maakt. Er wordt gesproken over de openbaring van Jezus Christus. Niet in verband met zijn wederkomst, maar in verband met wat de Heer nu aan de gelovigen doet. Bovendien, als de term niet hoeft te gebruiken, dan hebben we natuurlijk veel. Dat zijn die schriftplaatsen die zeggen dat de Heer ons in de waarheid zou leiden, of dat God met zijn licht schijnt in onze harten om te geven verlichting door het evangelie van Christus die het beeld Gods is, 2 Korinthe 4 en wat dies meer zei. Christus die ons geworden is wijsheid van God, 1 Korinthe, kan alleen betekenen dat hij zich dus bekend maakt, want hij is verborgen. En daarna vroeg ik het aan Paulus en die zei in wat het maar was, Handelingen 17 geloof ik, dat het de bedoeling is dat de mens God zou zoeken. En als hij dat doet, dan vindt hij ook, want God is niet ver van ieder van ons. Hij laat zich vinden, hij maakt zich dan namelijk bekend. Of nog korter, zoekt en gij zult vinden. Dat is de kortste variant. Zoekt en gij zult vinden. Heeft deze betekenis in de Bijbelse context waarin de uitdrukking staat. Hoe dat ook zij, in het algemeen is het zo dat de Heer zich verbergt. Niettemin, wij zien hem. Wij worden geacht hem te zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid. Wij, Hebreeën 2. Maar wij, anderen niet. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Bovendien, Hebreeën 12. Wij jagen de vrede na en de heiligmaking, zonder het welk niemand de Heer zien zal. Als u hem niet ziet, is dat gebrek aan najagen van vrede en heiligmaking. En voor zover wij hem wel zien en kennen, en zien met eer en heerlijkheid gekroond, is dat dus het gevolg van het najagen van vrede, die van het nieuwe verbond uiteraard, en het najagen van de heiligmaking. De openbaring van Jezus Christus wordt hier aangekondigd in Openbaring 1. Want hij was verborgen en hij zal zich bekendmaken zodanig dat hij zal komen op de wolken, dat is vers 7. Hij zal komen met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben en zo verder. En u begrijpt, dat is inderdaad openbaring. Dan zal men hem werkelijk zien en kennen. Zal er zelfs op uitdraaien dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, zodat men dan zeker de Heer zal zien. En dat is waar dit Bijbelboek uiteraard over spreekt, over de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt. En in dit eerste hoofdstuk wordt ons de Heer als het ware voorgesteld. Begrijp je me goed? Hij hoeft ons niet voorgesteld te worden, want wij kennen hem, maar niettemin hij wordt geïntroduceerd. Waar het over gaat is niet maar gebeurtenissen die op de agenda staan, al is het dan ook Gods agenda. Waar het om gaat is dat degene die nu zich verbergt voor de wereld, straks in alle hevigheid, maar ook in alle heerlijkheid, zich zal openbaren en orde op zaken zal stellen. Eindelijk. En dus wordt hij ons hier geïntroduceerd op een merkwaardige wijze. Een belangrijke wijze, want daar wijs ik dan meteen maar even op. Wat hier gebeurt, en dat is niet alleen hier in Openbaring 1 zo, maar dat is in het hele Nieuwe Testament zo, is dat er verwezen wordt naar oudtestamentische uitspraken, om niet te zeggen oudtestamentische profetieën. Kenmerkend namelijk, broeder, voor het hele Nieuwe Testament is dat het niks anders doet dan oudtestamentische uitspraken nemen en toelichten, verklaren, demonstreren enzovoort. Kortom, wat bedekt was in het Oude Testament wordt vanaf Matthäus 1 vers 1, niet Efeze 1 vers 1, Matthäus 1 vers 1, vanaf Matthäus 1 vers 1 wordt het geopenbaard, worden verborgene dingen bekendgemaakt. Per slot, ook Matthäus 1 vers 1 is geschreven na de opstanding van Christus. Maar het beginsel is dat er verwezen wordt naar oudtestamentische schriftplaatsen. Bij andere gelegenheden zeg ik heel dikwijls er meteen bij, dat doe ik nu dus ook maar weer. Zo'n verwijzing staat er niet voor niks, zo van, oh dat is leuk, staat in het Oude Testament ook, aardig, interessant. Nee, de bedoeling is altijd dat men die schriftplaatsen opzoekt, niet alleen vanwege het ene citaat, maar ook vanwege wat er nog meer staat, eromheen bedoel ik. Begrijp je me goed, in de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven was, kon je niet verwijzen naar, ik zal maar zeggen, Ezechiël 41 vers 33. Ik weet niet of zo'n vers bestaat, maar ik noem maar wat. Hè. Dat kon niet, want die indeling bestond niet. Dus je vindt altijd zoiets als gelijk de profeet gezegd heeft of gelijk geschreven is. En waar dan, dat weet je niet. Maar je krijgt een zin mee en die zin moet je toch met enige moeite kunnen terugvinden in het Oude Testament. De meest nauwkeurige verwijzing naar het Oude Testament die ik ken is iemand heeft ergens betuigd. Nou ja, de meest nauwkeurige is die van gelijk hij ook in de tweede psalm zegt. Dat is de meest nauwkeurige. En voor de rest wordt iemand heeft ergens betuigd zeggende. En dan moet je maar weten waar het staat. En het opzoeken was de bedoeling uiteraard. Hè? Nou, hier staan zoveel verwijzingen in dat ik ze je heus niet allemaal geef. Maar een paar zijn natuurlijk leuk. Hè? Vers 7 las ik al. Hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Hij komt met de wolken is in ieder geval de verwijzing naar Handelingen 2. Maar dat is het Nieuwe Testament. U weet wel, zoals hij in de wolken verdween, zo zal hij uit de wolken wederkomen. Maar het is meer in het algemeen de verwijzing naar al die oudtestamentische schriftplaatsen over de dag des Heren. Waar staat dat het een dag is van duisternis en dikke wolken. Maar juist dan verschijnt hij in die duisternis als het licht der wereld. Dat is de openbaring, de verschijning, openbaring van Jezus Christus. En er staat er, en alle oog zal hem zien, is de verwijzing naar Zacharia 12, waar het speciaal gaat over Israël. Hier wordt het wat algemener aangehaald, maar het is Zacharia 12. Alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, staat er allemaal bij daar. En er staat ook bij, wat er hier ook bij staat, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, ja amen. Hetgeen betekent dat die profetie van Zacharia 12 niet alleen nog niet vervuld is, maar bovendien ook de moeite waard is om te lezen. En aangezien er toen ook nog geen hoofdstukindeling bestond, kan ik rustig zeggen, lees maar door, inclusief hoofdstuk 13 en 14. Want daar wordt beschreven hoe men hem dan ziet en niet herkent en dan vraagt, wat zijn er toch voor littekens in uw handen? En dan moet hij zeggen hoe dat zo gekomen is. En daarna wordt er ook gezegd, maar dan ben je inmiddels in hoofdstuk 14 van Zacharia, dat hij inderdaad zal komen op de Olijfberg, maar dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is voor de vrienden van Israël dat ik dat zeg. Die schijnen te denken dat Jeruzalem niet verwoest zal worden, maar dat voor de tijd de Heer zal komen om Jeruzalem te redden. Nou, het zou in strijd zijn met Zacharia 14 en nog talloze andere schriftplaatsen trouwens. De Heer komt juist als Jeruzalem verwoest wordt. Hij zal zien welk hun lieder einde wezen zal. En zo lang verbergt hij zich. En hoe lang verbergt hij zich? Tot aan zijn wederkomst, daar ziet hij dus het einde van Israël. En daarmee van de Joodse staat en van Jeruzalem. En Zacharia 14 zegt het zo. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen verwoest worden en zo verder. En voor zover er een overblijfsel gelovig is, zal er de stad uitvluchten, niet erin, eruit vluchten naar de woestijn. Waar de Heer zich vervolgens aan hen zou bekendmaken. Dat staat weer op andere plaatsen, maar die noem ik nou maar niet. Hè? Maar het gaat erom dat we hier verwijzingen vinden naar oudtestamentische profetieën die dus nog niet vervuld zijn. Maar dan neem ik toch maar even een draad op, namelijk in vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, die zeven gemeenten, dat sla ik even over, want daar willen we het nu niet over hebben. Maar dan staat er, genade zij u en vrede, dat zijn de bekende woorden aan het begin van talloze brieven in het Nieuwe Testament. Genade en vrede zijn immers de kenmerken van het Nieuwe Verbond, zo sterk dat het Nieuwe Verbond aangeduid wordt met die woorden. Vrede geef ik u. En genade is de term van het Nieuwe Verbond, zoals wet de aanduiding is van het oude verbond, als het tegenovergestelde. Genade en vrede. Leven onder het nieuwe verbond. Dat we zouden hebben van hem die is en die was en die komen zal. Een heel aardige, omdat die feitelijk ontleend is aan Jesaja 6. Nou ja, volgens het commentaar wat Openbaring 4 en 5 erop geeft. Want in Jesaja 6 vinden we in een visioen dat Jesaja ziet, de verheerlijkte Christus, de Heere op een hoge en verheven troon. Maar het is een uitbeelding van de opgewekte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Dat kan hij missen, want dat staat in Johannes 12 dat dat zo is. En dat was wat Jesaja zag in Jesaja 6. En in Openbaring 4 en 5 wordt datzelfde visioen nader toegelicht. En daar wordt die uitdrukking bij gebruikt. Heilig, heilig, heilig is de Heere, die is en die was en die komen zal. De eeuwige. Christus zelf namelijk. En daarna staat er, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En daar wordt het dan weer moeilijk, hè? Dan kun je weer promoveren op zo'n stukje. De 7 geesten die voor zijn troon zijn. Welke 7 geesten zijn er voor de troon? Waar haalt Johannes hier de 7 geesten vandaan? Dan is de volgende vraag, is het soms ook een verwijzing naar een Oud-Testamentische schriftplaats? En dan zeg ik, ja, dat zal wel, maar waar vind ik hem dan? En de enige schriftplaats die ik weet waar ik 7 geesten terugvind met moeite, maar mag het alsjeblieft, met moeite, hè, is in Jesaja hoofdstuk 11. En die zoek ik met opzet op, juist omdat dit een heel onduidelijk is, hè. Hoezo 7 geesten voor zijn troon? En waar staat dat dan? En in welk verband? Waar gaat dat schriftgedeelte dan over? Dat spreekt over 7 geesten die voor zijn troon zijn. En dan ben ik in Jesaja 11. En dan gaan we weer, hè? Weer in een hoog tempo. Jesaja 11 vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En omdat het nog een paar maanden duurt voordat het kerstfeest is, kan ik nu nog zeggen dat het daar niet over gaat, maar over Pasen. Dat weet u langzamerhand, hè? Over de opstanding. De afgehouwen tronk is de dood van de Heer Jezus. En het reisje dat voortkomt is een opstanding. De afgehouwen tronk die voortbrengt is toch opstanding uit de dood. De boom was dood, althans daar leek het meest op. Niettemin brengt de vrucht voort. Opstanding uit de dood. Dat is ook de verschijning van de Messias. Niet zijn geboorte, maar zijn opstanding uit de dood. Want toen werd hij officieel, en daar gaat het maar om, tot Christus, tot Messias, gesteld. Zegt Petrus in de eerste grote toespraak in Handelingen. Na de opstanding van Christus. Handelingen 2. Kortom, Jesaja 11 vers 1 spreekt over de opstanding van Christus. En dan staat er, en op hem zal, tel hem meteen maar even mee, op hem zal de geest des Heren rusten, dat was 1, de geest der wijsheid, de geest des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren, kom ik aan 7. En als dit vers niet verband houdt met openbaring 1, dan zou ik niet weten welk schriftgedeelte dan wel. Dus het enige is dat het hierop slaat, op deze uitdrukking. Maar lees hem nou nog eens. De geest des Heren zal op hem rusten. Op wie? Op de Messias uiteraard. Op Christus, de opgewekte. En het heet de geest des Heren. Dat kan niet missen, want hij is de Heren. Maar daarna de geest der wijsheid en des verstands. Als u mij vraagt, is dat hetzelfde. De geest des raads, dat is ook hetzelfde. En der sterkte, dat zou iets anders kunnen wezen. Maar daarna weer de geest der kennis, dat is weer hetzelfde. En de vrezen des Heren. Waar het om gaat is wijsheid, verstand, kennis, raad. Of wat voor synoniemen er nog maar voor zijn. Met andere woorden, de namen die gegeven worden zijn toch weer gelijk. Kijk, waar het om gaat natuurlijk is fundamenteel om 1 geest. Die geest die ons in heel het woord Gods zou leiden. En dus de geest der wijsheid. Voor zover geest en wijsheid niet synoniem is trouwens. Want geest is een van de synoniemen voor wijsheid. Waarom hier 7 termen staan vervolgens, 7 uitdrukkingen, want dat is waar het over gaat dus. Waarom hier 7 uitdrukkingen staan? Wel, ik denk om ons erbij te bepalen. Wat is er voor bijzonders hier aan de hand? En het makkelijke antwoord is simpelweg dit. Dat in vers 1 gesproken wordt over de opstanding van Christus. In vers 2 wordt gesproken, en in vers 3 en 4 trouwens ook, over het tegenwoordige werk van Christus. Dat hij niet doet in het openbaar, maar in het verborgene. En daarom heet het geest. Voor degenen die wakker zijn, snel, is dus nu de vraag, is er nog een andere schriftplaats waaruit dat blijkt? Dat is mijn antwoord, ja, de Zacharia 4, ik weet niet welk vers precies, Zacharia 4, waar de Heer ook spreekt over onze tegenwoordige tijd en zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Terwijl u en ik weten dat als de Heer wederkomt en zijn koninkrijk zal openbaren, gaat het wel degelijk door kracht en geweld. Hij komt trouwens in grote kracht en heerlijkheid. En hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds en hoe het allemaal maar heten mag. Maar Zacharia 4 zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat betekent, hij doet een werk, hij doet ook een krachtig werk, maar in het verborgene, want alles wat niet gezien kan worden, heet nou eenmaal geest. En dat is precies dus de beschrijving van het werk dat de Heer aan ons doet. Hij leidt ons op. Hij doet ons toenemen in, dan wel hij verandert ons door kennis en wijsheid. Hij onderwijst ons. Dat is wat alle Nieuwtestamentische brieven leren en niet alleen de brieven trouwens. Hij voelt ons op, hij openbaart zichzelf aan ons. Waartoe hebben wij zijn geest ontvangen? Opdat wij zouden, 1 Korinthe 2, weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Waarom zouden we de Heilige Geest ontvangen? Johannes 16, omdat die ons in alle waarheid, het hele woord namelijk, leiden zou. Daarom heet hij ook de geest der waarheid daarbij gelegenheid. Hè? Het is niet filosofie mijnerzijds, maar het is gewoon wat de Bijbel er zwart op wit over zegt. En daar gaat het maar om. En in vers 2 vinden we daarmee een beschrijving van het tegenwoordige werk van het reisje dat voortgekomen is uit de afgehouden tronk van Izzy, de opgewekte Christus. Daarna lezen wij, en zijn rieken ruiken. Maar ruiken is waarnemen, en eventueel wat er verder volgt, niet op grond van zinnelijke dingen. Met de neus, met het ruiken, neemt men geest waar. Nou, in Utrecht heet dat geest, en in gewoon Nederlands heet dat gas. Geest en gas zijn gewoon hetzelfde woord, oorspronkelijk. En rieken wil zeggen dat het gaat om geestelijke dingen. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Niet naar uiterlijke dingen, want hij verbergt zich immers. Maar hij zal richten naar dat wat in het hart is. En zeker in onze tegenwoordige bedeling. Het is de klacht van elke ongelovige, maar ook helaas van vele gelovigen. God doet niks. Er gaat van alles mis in de wereld, zal ik maar zeggen. En vooral in ons eigen leven. En God grijpt niet in. Maar het probleem is gewoon dat de Heer zich verbergt voor de wereld. Hij werkt niet in het openbaar. Hij beperkt zich tot een bepaald soort werk dat hij in ons doet. En dus in het verborgene doet. En dat is wat hier beschreven wordt. En vandaar dat rieken, zijn ruiken dus, zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, vandaar dat een mens God kan vloeken zonder dat hij ter plekke dood neervalt. God doet daar niks aan. Dat komt nog wel hoor. Maar dat is pas in zijn openbaring aan Israël en de wereld. Dus kortom, aan de wereld. Maar wat hij wel doet is, hij zal de armen met gerechtigheid richten. Welke armen? De armen van geest, wat dacht u daarvan, zei het? De armen van geest, uit de bergrede. Zalig zijn de armen van geest. En hij zal de zachtmoedigen, zalig zijn de zachtmoedigen. En hij zal de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen, in de zin van opvoeden, want dat is wat bestraffen betekent nou een keer. Want wat de Heer doet is ons inderdaad met gerechtigheid richten en ons als zachtmoedigen, als gelovigen namelijk bestraffen. Hij voedt ons op in alle wijsheid Gods, was de bedoeling. Kortom, wij vinden hier het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. En daarna staat er, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns mans. En er komt ineens kracht en geweld dus. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns mans. En met de adem zijner lippen zal hij niettemin toch de goddeloze doden. Dat is wat hij zal doen in zijn wederkomst. En dat het zo is blijkt, want lees maar even verder. Want gerechtigheid zal de gordel zijn de lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn de lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en de kalf van de jonge leeuwen, de mes weet samen, een klein jongsje zal drijven, de koe en de brinden. Goed, het allemaal weten mag. Dat is toch de beschrijving niet van onze tegenwoordige tijd, maar het is de beschrijving uiteindelijk van het eeuwige Messiaanse Rijk. En dan heb je precies de volgorde. Het begint bij de opstanding van Christus, daarna de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling, daarna zijn wederkomst waarin hij de wereld aan zich zal onderwerpen en specifiek de goddeloze, is de antichrist, verdoen met de adem zijn smons, maar zo staat het in 2 Thessalonicenzen 2, hier staat met de adem zijn lippen. En daarna wordt het rijk zoals het gevestigd is beschreven. Kortom, een samenvatting hier van de hele Nieuwtestamentische geschiedenis. Hebben u die nog? Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, dat is dus nog toekomst, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Hetgeen dus de verwijzing is naar het tegenwoordige werk dat Christus doet vanuit zijn verborgen positie, om zo te zeggen. Of in andere denominaties moet je dan zeggen, het is het werk wat hij doet door zijn geest. Maar dat is hetzelfde uiteraard. Niet terwijl hij zichtbaar en aantoonbaar bij ons aanwezig is, maar in tegendeel, hij doet dat in het verborgene. En vanuit die verborgen positie geeft hij ons vrede en genade. Het zijn de heersende beginselen van het nieuwe verbond. En dus zijn het de beginselen waarmee Christus over ons heerst. Voor zover dat heersen dan de goede term is. Maar niettemin is het zo, want wij kennen die troon der genade. Kortom, het beschrijft onze tegenwoordige tijd. En daarna staat er ook nog, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Dat beschrijft precies hetzelfde namelijk, want de getrouwe getuige is die getuige die ons getuigt van God. Maar wie getuigt er eigenlijk van God? Degene die de uitdrukking is van het wezen Gods, degene die het aangezicht Gods is, die het beeld Gods is, of met de termen van Johannes dan maar weer, degene die het woord Gods is. Hij is de getuige, bij uitstek. Waarbij het nog aardig is dat er staat de getrouwe getuige. Dat woord getrouw heeft namelijk de betekenis van dat wat blijft. In Jesaja 55 wordt beloofd, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En dat het daarbij gaat om de komst van de Messias en al wat erbij hoort, moet maar even duidelijk zijn. Jesaja 55. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Maar als Paulus het aanhaalt in Handelingen 13, dat schriftgedeelte, zegt hij, ik zal u geven de weldadigheden van David die getrouw zijn. En wat in de ene plaats heet gewis, heet in de andere plaats getrouw. Maar dat betekent dus, het is zeker in de zin van het blijft. En de getrouwe getuige is de getuige die altijd blijft. En degene die altijd blijft is degene die uit de dood opstond. Paralleltekst. Hebreeën 1, vers 1. God heeft vanouds, eertijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Maar in deze tegenwoordige tijd, of hoe het maar precies staat, spreekt hij tot ons of heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Punt, einde van het verhaal. Dat is Gods laatste woord. En tegenover de talloze priesters van het oude verbond staat die ene definitieve, altijd blijvende hoge priester van het nieuwe verbond. En wat zou de hoge priester of wat zou de priester doen? Het woord Gods verkondigen en dus is de priester getuige en is de hoge priester de getuige bij uitstek. En de getrouwe getuige is dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen uit het volgende vers blijkt, want daar wordt zijn functie ook beschreven. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, hij is Gods laatste woord. En toen vroeg ik het aan Paulus, die zei, nou, Gods laatste woord. Hij is degene in wie al de beloften, en dus alle woorden Gods, ja en amen zijn. En zo zegt Johannes het ook in Johannes 1. Zonder het woord Gods is geen ding geworden dat geworden is. En we weten dat hij tegelijkertijd heeft over Christus op wie hij dat projecteert. Of anders, die hij beschouwt als de personificatie van het woord Gods. En dat is natuurlijk beeldspraak, maar niettemin is het zo. Jezus Christus die de getrouwe getuigenis. En bovendien, we kennen Christus als de grote nieuwtestamentische profeet. En de term de getrouwe getuige is daar net zo goed op van toepassing. Hij maakt ons God openbaar. U weet wel. Niemand heeft ooit God gezien, de Zoon, de eeuwige Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dat was ook Johannes 1 trouwens. Deze Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, deze is ook de eerstgeborene uit de doden, ook een verwijzing naar het Oude Testament, alleen meteen toegelicht en daarom valt het niet meer op. Als er gestaan had de eerstgeborene, dan was je in ieder geval meteen terechtgekomen in Genesis. Dat gebeurt je vaker trouwens vanuit openbaring. Want in heel Genesis gaat het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, over maar één ding. Namelijk, wie is de eerstgeborene? Wie heeft het eerstgeboorterecht? En die eerstgeborene wil dan maar niet komen, weet je wel. En als hij komt, heb je toch weer de verkeerde voor, enzovoorts. En moe is altijd onvruchtbaar, maar niettemin de baarmoeder was toegesloten, maar niettemin van Gods wegen wordt dan toch het wonder gedaan en dan wordt het toch voortgebracht enzovoorts. Maar u zal daar uit Genesis al moeten begrijpen dat al die geschiedenissen een uitbeelding zijn van de komst van de Messias. Niet eens in zijn geboorte uit de maagd, maar in zijn opstanding uit de dood, waarvan de geboorte uit de maagd uiteraard gewoon ook een beeld was. Maar de eerstgeborene, diegene met eerstgeboorterecht, is degene die als eerste uit de doden opstond. En bij andere gelegenheden zeg ik altijd, als er staat uit de doden, impliceert dat eerstgeboorterecht. Staat er nooit bij namelijk, behalve hier. Nou ja, en ik geloof in 1 Korinthe 15. Maar uit de doden wil zeggen van tussen de overige doden uit, want dat is wat de term letterlijk zegt. En dan is hij dus de eerste, want die anderen komen pas later, als zal komen. Dus het impliceert eerst geboorterecht. Daarna vraagt u zich af, maar wat is het dan met het eerst geboorterecht? En het antwoord is, wel, diegene met het eerst geboorterecht is degene die de schepping, het heelal, zou erven. Als eerstgeborene namelijk. Want aan Adam werd het een en ander gezegd. Waarna de vraag is, wie is dat eigenlijk, die Adam? Weet u wel, dat was Psalm 8. En het antwoord is, het is Christus. Nou ja, het is Jezus, zegt de Hebreeën 2 op diezelfde vraag. Leg die schriftverdeelte maar weer eens naast elkaar. Maar de eerstgeborene is degene die de beloften en zegeningen, maar laten we zeggen de verantwoordelijkheden ook, van Adam erft. En de eerstgeborene uit de doden is de definitieve eerstgeborene. Daarom heet Christus dus ook inderdaad de laatste Adam, of gewoon de tweede mens. Degene aan wie heel de schepping zou onderworpen worden, niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel. Kortom, ook dit is een verwijzing naar het Oude Testament. Waarna volgt en de overste der koningen der aarde, dat kun je ook lezen als namelijk de overste der koningen der aarde, want de erfgenaam van Adam is per definitie de overste der koningen der aarde, want Adam zou over alles koning zijn. Hij heeft het helaas zelf niet meegemaakt, maar niettemin zijn erfgenaam zou dat wel, hè? En dat is Christus. En over hem gaat het hier. En daarna komt er een zin die begint met hem, waarom dat halverwege vers 5 is, snap ik ook niet, maar hem, en dan komt er een komma, met andere woorden, dan komt er een tussenzin, maar de zin gaat pas verder in het eind van vers 6. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Wie? Hem die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde. Kortom, degene die is en die was en die komen zal, kortom, Jezus Christus uit vers 1. Hem zei de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Maar de aardigheid is dat die eenvoudige zin onderbroken wordt. En er wordt nog iets over hem gezegd. Die begrijpt u, hè? Ik heb het over de structuur van het schriftgedeelte. Iemand die nou al wakker is, die vraagt, meteen heb je daar ook nog een andere schriftplaats voor? Dan zeg ik waarvoor. En daarna zeg ik gewoon, ja, die heb ik wel. Romeinen 16. Zoek die maar eens op. Romeinen 16, de laatste verse van Romeinen. Daar vind je nog veel langere tussenzin. Maar die begint ook met hem. In Romeinen 16, vers 25. Hem nu, maar de betekenis van nu mag je wat mij betreft weglaten. Hem, komma. En waar gaat de zin dan verder? Nou ja, op zijn vroegst bij het begin van vers 27. Hem, namelijk de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. En eigenlijk gaat de zin dus pas verder met hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En zo'n zin komt dus correct overeen met openbaring 1. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En in beide gevallen wordt er gevolgd met amen. Maar wat staat daar nou tussen? Nou, in Romeinen 16 staat er tussen hem die machtig is u vast te stellen, te bevestigen, vast te stellen. Hem die machtig is u vast te stellen. Wie moet er vastgesteld worden? Gelovigen uiteraard, want aan hen is de brief geschreven. Zoals het 16 hoofdstukken eerder staat dus. Hè? Hem die machtig is u vast te stellen, want gelovigen zouden vastgesteld worden. En dat in overeenstemming met, of gewoon naar, mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, dat zijn de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, en door de profetische schriften, naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs, niet aan, maar wel onder al de heidenen bekend is gemaakt. Hebben jullie lange tussenzin? Wie zei die eer en heerlijkheid? Degene die bij machte is om ons vast te stellen, dat betekent niks als hij dat niet ook zou doen. Hij wil dat dus doen, ons vaststellen. En hij is machtig om dat te doen. En hij zal ons vaststellen in een positie die overeenkomt met de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu is geopenbaard in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, de profetische geschriften, en die over de hele wereld bovendien gepredikt is. En waar het daarbij over gaat is de openbaring van Jezus Christus, niet in zijn wederkomst, maar de openbaring van Christus in de tegenwoordige tijd. Hoe openbaart hij zich dan? Aan wie en in welke zin? En het antwoord is, hij wil met zijn licht in onze harten schijnen. Hij wil ons opvoeden, hij wil ons doen toenemen in kennis en in wijsheid, of hoe dat maar heten mag. In al die andere Nieuwtestamentische brieven staat dat immers, dat hij dat wil doen. Kortom, in die tussenzin wordt gesproken over het werk dat God doet in deze zogenoemde tussenbedeling. Dat woord staat niet in de Bijbel, maar die heb ik van mijn vader geleerd. Hè? Die had het over onze bedeling als een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis. En dat is het ook daadwerkelijk. Het is een onderbreking in de normale gang van de heilsgeschiedenis. Begrijp je me goed, dat is een Bijbelse term, want de Bijbel spreekt er zo over en noemt het ook inderdaad een breuk. Neemt echter niet weg dat het gewoon onderdeel uitmaakt van het hele werk Gods, hoor. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Waar ik op inga, is dat de Heer in onze tegenwoordige tijd een werk doet, na wat hij in het verleden deed, in de afwachting van de voortzetting van het werk dat hij in het verleden heeft afgebroken. Hij zou immers een afgebroken zaak doen, op de aarde. Maar waar het daarbij over gaat, is de openbaring van Christus. Daarom staat dat woord hier ook. En het leuke is, dat in de tussenzin, de onderbreking van de hoofdzin dus, dat daarin beschreven wordt wat de Heer in de onderbreking van de heilsgeschiedenis doet. Bij nader inzien ken ik daar nog een mooi voorbeeld van. Maar er is niet eens een tussenzin, dan is het een heel hoofdstuk. Efeze 3. Want Efeze 2 sluit perfect aan op Efeze 4 vers 1. Zoek het maar eens uit thuis. Mijn hoofdstuk 3 zit er gewoon tussen. Het dwaalt weer af. Maar bespreekt in die onderbreking, in die parenthese, want zo heet dat voor de literairen onder ons, hè, de letterkundigen. In die parenthese bespreekt hij wel degelijk onze hele bedeling die een parenthese is. En dat verschijnsel vind je dus ook in Openbaring 1, wilde ik u zeggen. Dus daar ga ik nu naartoe. Hem zij de heerlijkheid. Waaruit maar weer volgt dat wat ertussen staat ook moet dienen tot heerlijkheid Gods. Waaruit dus ook volgt dat de roeping en de opbouwing van de gemeente in onze tegenwoordige tijd een werk is tot heerlijkheid Gods. En dus een werk van Christus aan ons, maar ten behoeve van God. En dus in dienst van zijn hemelse Vader. En niet in onze dienst. Hebben die ook nog? Gemeente is geroepen tot heerlijkheid Gods, toch? Maar goed, dat zullen we nou verder niet over hebben. Andere keer weer. Dus terug naar Openbaring 1. Hem die ons heeft lief gehad. U weet wat ik bij liefhebben altijd zeg. Dat is een praktisch begrip. Het betekent in de praktijk dienen. Nee, het woord drukt gemeenschap, verbondenheid uit. Maar in de praktische zin wil dat zeggen dienen. Elkaars tasje dragen, weet u wel, heb ik nagevraagd aan een brugklasser. Hem die ons heeft lief gehad, wil zeggen hij die wat voor ons doet. Nee, in het verleden ook al, maar hij doet het nog steeds. Dat is de betekenis van heeft lief gehad. Hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd betekent althans in de Statenvertaling dat het iets is wat begonnen is, maar nog steeds voortduurt in de tegenwoordige tijd. Hij heeft ons lief gehad, hij doet dat nog steeds uiteraard. Hij heeft ons lief gehad, dat wil zeggen hij dient ons. Dat betekent, blijkt ook hier, blijkt bijna altijd wel, maar hier ook. Want er staat meteen achter wat hij dan doet. en ons van onze zonde gewassen heeft. En ik hoop dat u begrijpt dat hij dat nog steeds doet. Ons reinigen van dode werken. Ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Op een andere plaats staat er dat Christus zich voor ons heeft overgegeven. Uit liefde uiteraard. En wat doet hij dan? Hij heeft zich voor ons overgegeven. Drie antwoorden op. De een is, Galaten 1 vers 4, hebben we het vorige keer over gehad. Galaten 1 vers 4, heeft zich voor ons gegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Eigenlijk moet ik een schoolwoord hebben, dan kan ik het opschrijven. Hij zou ons trekken, ja, er is er een, maar ik doe het niet. Dat hebben mensen die er later naar luisteren niks aan. Dus daarom doe ik het toch niet zo. Maar eigenlijk moet dat zo, hè. Galaten 1 vers 4. Hij heeft zich voor ons gegeven opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze, namelijk onnuttige. Efeze 5 zegt, hij heeft zich voor ons overgegeven, voor de gemeente namelijk, opdat hij de gemeente zou reinigen en heiligen en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. Trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, reinigen, heiligen en onberispelijk voor zich stellen. Titus 2. Hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dan heb je het verhaal compleet, op basis van die term, hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij trekt ons uit de tegenwoordige eeuw of wereld, net zoals u wilt. Hij maakt ons rein, dat is hetzelfde, daarmee trekt hij ons uit de wereld, of andersom, hij trekt ons uit de wereld door ons te reinigen. En waartoe doet hij dat, met welk doel dus? Het antwoord is opdat we ijverig zouden zijn in goede werken en dus opdat we hem zouden dienen. Als ik niet vastzit aan de termen, heb ik natuurlijk talloze andere schriftplaatsen voor u. Zoals hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Nou ja, bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En wat je maar wil, de talloze schriftplaatsen zo. Hè? Maar op basis van, hij heeft zich voor ons overgegeven, krijgt u deze drie antwoorden van mij. Maar dan meteen verder. Hij heeft ons van onze zonden, hij reinigt ons van onze zonden. Let wel, dat is een werk niet dat hij doet aan de wereld of aan de ongelovigen, maar doet hij aan degene die al tot geloof gekomen is. Een wedergeboren mens, die wordt vervolgens gereinigd en bekwaam gemaakt tot de dienst. U weet wel, Johannes 13. Degenen die daar gereinigd worden, die de voeten gewassen worden, zijn degenen die eerst daarvoor al eenmaal helemaal gereinigd waren. Staat er ook bij. Maar hier gaat het niet over het werk dat de Heer doet voor een zondaar in het algemeen, die tot geloof komt of zo. Maar hier gaat het over degene die tot geloof gekomen is. Over wedergeboren mensen die bekwaam worden gemaakt tot de dienst. En dus het vervolg daarop. En in verband met het vervolg daarop wordt ook in de Bijbel gesproken over, heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed, want het bloed waarover gesproken wordt is niet het sterven en de dood, maar is het leven, het actieve leven, want dat is wat bloed is, het actieve leven van Christus. Dat is makkelijk genoeg, bloed, broeders en zusters, bloed reinigt helemaal niet. Tenzij het in je aderen zit en rondgepompt wordt door het hart. Maar dan zie je het niet. En zodra je het ziet, reinigt het niet. Hier hebben we niet een theologisch handboek voor nodig, maar een natuurkundig handboek. Het is toch typologie of niet? Wat doet bloed in je lichaam? Nou, zolang je leeft, reinigt het. En je nieren in orde zijn, en je hart uiteraard, maar goed hè. Zolang een mens gezond is, heeft dat bloed een reinigende werking. Bloed is de aan- en afvoer in het lichaam, weet u wel. Het brengt voedingsstoffen rond en tegelijkertijd voert het afvalstoffen af en reinigt het. Zie? En via de nieren gaat het er dan uit, was de bedoeling. Nou, wij hebben het leven van de geest van Christus, kan ook, dat is ook leven. Dat betekent precies hetzelfde. Heb ik nagevraagd aan Johannes, die zei, ja, dat is hetzelfde. Hij zei, nou, ik weet er nog één woord, zei hij. Geest, bloed, enzovoorts. Het is allemaal hetzelfde. Reinigt, is leven namelijk, en het heeft een reinigende werking. Daarom zegt Efeze 5, hij reinigt ons, hij heeft zich voor ons overgegeven, reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. En daarom zegt Johannes, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En toen zei Paulus weer, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, uw geweten reinigen, niet uw leven en uw buitenkant, maar uw geweten, bloed van Christus zal uw geweten reinigen van dode werken, niet om behouden te worden, maar om de levende God te dienen. Gezegd tot gelovigen, want het is een werk dat de Heer doet aan gelovigen. Indien wij in gemeenschap met hem wandelen en in het licht wandelen, dan is het zo dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Ik citeer niet vers 9 van 1 Johannes 1, want die is me nou te lastig om uit te leggen. Dan kom ik te ver bij mijn onderwerp vandaan, maar ik citeer wel vers 7. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons, doet het gewoon. Daar hoef je niet moeite voor te doen, dat gebeurt gewoon, want dat is wat bloed doet. En als we het leven van Christus in ons hebben, maak je geen zorgen, het reinigt ons. Je moet het alleen niet tegenhouden natuurlijk. En dat is wat de Heer aan ons doet. Zijn leven, de werking van zijn leven in ons is een reinigende werking. Waardoor wij getrokken worden uit de wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw, gelaten 1 vers 4. Waardoor wij onberispelijk voor God gesteld worden, dan wel voor Christus, want dat kan ook. Respectievelijk Efeze 5, dan wel Titus 2. Maar laat ik nog een keer Hebreeën 9 vers 14 citeren. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, met welk doel? Om de levende God te dienen. Wat zegt Titus? Ijverig in goede werken. Wat zegt 2 Korinthe 3? Bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Colossense 1, bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. Hoe dan? Nou, tel ze maar bij elkaar op, dan weet je waar het over gaat. De bedoeling is dat wij God zouden dienen, dan wel Christus zouden dienen onder het nieuwe verbond. We zouden dienstknechten God zijn onder het nieuwe verbond. Onder leiding van Christus, de eersteling, de borg, de middelaar van het nieuwe verbond. Hoe heet ook alweer dan de eerste, de belangrijkste, de grootste dienstknecht van God onder het oude verbond? Ik bedoel niet iemand, ik bedoel de functie. De hoge priester is hoofd van de dienst aan God. De andere dienstknechten heten priesters. Maar wij leven onder het nieuwe verbond, waarbij Christus onze hoge priester is. Wat zijn wij dan dus? Priesters. En door wie worden we bekwaam gemaakt om dat priesterlijke werk te doen? Door de hoge priester. Net als in het oude verbond trouwens. Hij geeft leiding aan dat werk, maakt ons daartoe bekwaam, geeft ons wat wij daarvoor nodig hebben. En geeft ons ook de specifieke functie, een specifieke dienst die wij zouden verrichten. En wat staat hier dus? Die heeft ons van onze zonde gewassen in zijn bloed. Door zijn eigen opstandingsleven, dat kan moeilijk anders, want toen de Heer leed en stierf, en als het bloed daarop van toepassing is dus, hè, als de Heer leed en stierf, was hij geen hoge priester. Helemaal niet, zegt Hebreeën 7. Uitgebreid, heel hoofdstuk. Daar kan het dus niet op slaan en dus gaat het inderdaad om de opgewekte uit de dood. Hebreeën 9. Het bloed van Christus, de opgewekte, reinigt ons om de levende God te dienen. Maar zo iemand, zo'n dienstknecht, heet een priester. En wat staat hier? Die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Dat is dus waaraan hij begonnen is en wat hij nog steeds doet. Begrijp u me goed? De eerstgeborene uit de doden, degene met de hoogste erfrecht, is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld om een of andere reden, de hoge priester. Dat is eerstgeboorterecht. Hoge priesterschap. En koningschap uiteraard. En de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde, is dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek, met de term uit de Hebreeënbrief en uit Psalm 110 uiteraard. En die heeft ons gemaakt, dan wel, die maakt ons tot koningen en priesters. Priesters zijn we al, koningen zouden we alsnog worden. Na opleiding, zal ik maar zeggen. De Korintiërs hadden daar wat problemen mee. Die dachten dat ze al koningen waren en dat ze al heersten. Toen zei Paulus, ja, was dat maar waar. Och, dat gij heerstet, was het maar vast al zo, maar zo is het niet. En zolang we geen koningen zijn, zijn we wel priester. En dus hebben we een dienende functie. Niettemin, de koning heeft ook een dienende functie. Maar dat even terzijde. Hij heeft ons gemaakt, of hij maakt ons tot koningen en priesters. Weer even die tekst uit Colossense. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Naast 2 Korinthe 3 heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hoe word je dus erfgenaam en op grond waarvan krijg je een erfenis? Door de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. Let wel, niet onder het oude verbond, niet onder de wet. Ja, ik dat zeg, dan praat ik nog uren daarover verder, hè. Het idee alleen al dat wij een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek en tegelijkertijd onder de wet zouden moeten of mogen kunnen leven, is natuurlijk absurd. Sorry dat ik het zeg, maar het is absurd. Scheur je nou even los van alles wat je aan traditie hebt meegekregen. Even maar voor de geloof, even maar en weeg het. We hebben niet Aaron of een van zijn opvolgers als hoge priester. We hebben de hoge priester naar een andere ordening. Naar de ordening van Melchizedek onder een ander verbond en dus een ander priesterschap. En andersom. Een ander priesterschap en dus een ander verbond. Want zo staat het in Hebreeën 7 met grote nadruk. En daarom niet wet en vrede, zei u. Want dan had het wet en strijd moeten zijn. Maar daarom staat er genade, zei u, en vrede. Onder Christus. Dus die heeft ons gemaakt door wedergeboorte. En daarna door reiniging, door de werking van zijn woord, namelijk zijn leven, aan ons en beter nog in ons. Daarmee maakt hij ons bekwaam om dat priesterschap te vervullen. Die ons bekwaam gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Als u zegt, ja maar priesters moeten toch offers brengen enzovoorts. Zeg ik nou, dat staat ook in de Hebreeënbrief onder het nieuwe verbond. Is er één priester die één offer brengt eens en voor altijd. Once and for all. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het is al gebeurd, daar ga ik verder niet op in. En voor zover wij offers zouden brengen. Wel heel simpel, staat er ook. Maar wij zouden onze levens, zo zonder meer, aan hem geven, dat is ons offer. Of zonder de termen van priesterschap kom je dan in Romeinen 12 dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Per slot heeft Christus dat ook gedaan, dat was zijn offer. Het is niet een ritueel dat af en toe voltrokken moet worden, eens in de zoveel tijd, op een sabbat of zoiets, welke dag dat ook wezen mogen. Helemaal niet. Het is gewoon je leven aan de Heer geven. Het is volstrekt evangelisch jargon, zeg ik. Maar niemand schijnt meer te weten wat het betekent. Je beschikbaar stellen aan de Heer om hem te dienen. In alles. Beter kan ik het niet zeggen, want zo staat het er. Al wat gij doet, doet dat Gode. Als voor God en niet voor de mensen. Dat heeft niet te maken met wat je doet. Het heeft van doen met hoe je het doet. Namelijk met wat, ik wijs hier maar tussen de oortjes, maar naar Bijbelse maatstaven moet ik hier wijzen. Het heeft van doen met de gezindheid van het hart, that's all. Vraag mij dus niet wat je moet doen als christen, want dat maakt helemaal geen bal uit. Het gaat niet om wat je doet, het gaat om hoe je doet. Ain't what you do, it's the way that you do it, and that's what gets results. Is een oud liedje waarvan ik u de melodie zal onthouden deze keer. Het is de gezindheid van het al wat gij doet, doet voor God. En verwacht dan ook van hem, want als je vraagt hoe is het dan, staat er wel, verwacht dan ook van hem het loon daarvoor en van niemand anders. Maar er staat Efeze of zo, Colossense. En nog wel wat schriftplaatsen, wat veel uitgebreider staat trouwens. Maar goed, in die korte versie staat het daar in elk geval. Het priesterschap van de gelovigen bestaat niet uit het bezoeken van samenkomsten, kerkdiensten of wat dan ook. Het bestaat zeker niet uit het deelnemen aan religieuze gebruiken, rituelen zoals er zijn doop, avondmaal en wat er nog maar meer uitgevonden is. Daarnaast, ik bedoel het niet lelijk, ik bedoel alleen maar te zeggen, het heeft er niks mee te maken. Dat is niet priesterschap. Priesterschap is het dienst aan de Heer. Niet op een zeker tijdstip, maar je leven lang. Want priesters worden als priester geboren. En ze worden geacht, als ze meerderjarig worden, lees het maar na, onder het oude verbond. Ze worden geacht, als ze meerderjarig worden, niet priester te worden, want dat waren ze al. Maar ze worden geacht hun leven ter beschikking te stellen voor de dienst aan God. En dus zich te melden bij de hoge priester. Die had weliswaar geen troon, maar wel een kroon. Maar bij wijze van spreken zou men dan dus naderen tot de troon om zich daar ter beschikking te stellen. Dat is wat Hebreeën 4 dus zegt. Wij zouden naderen tot de troon, niet der wet, maar der genade, om ons daar, onze levens daar aan de Heer ter beschikking te stellen. En dan kunnen we ook verwachten van hem te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, eerder niet. Nu ik het toch zeg, zeg ik maar wat ik er altijd bij zeg. Als je van de Heer genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd wil hebben, dan kun je dat wel aan hem vragen, maar dan krijg je toch niet. Wat zou je ermee moeten? Je kunt het wel aan hem vragen, maar alleen als je eerst je leven aan hem ter beschikking stelt en hem dient. Dan, namelijk, zijn we werkelijk zijn dienstknechten, dan onderwerpen we ons aan hem die op de troon zit en dan geeft hij ons, lees hem maar weer na, Hebreeën 4, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. En Jacobus zegt, gij bidt en ontvangt niet, waarom niet? Omdat gij het in uw, wat het maar was, zult doorbrengen en zo, hè? Je bent verkeerd, namelijk vanuit een verkeerde gezindheid, staat daar. Maar wanneer we onze levens aan hem geven, maakt hij ons tot wat wij naar zijn normen zouden zijn, namelijk koningen en priesters van het nieuwe verbond. Dat betekent dat we delen in het eerstgeboorterecht van Christus. En zijn we werkelijk dienstknechten Gods. En dat is tot heerlijkheid Gods. En daar ben je weer terug bij waar de zin begon. Namelijk hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Want zo lees je dat dan, hè? Goden en zijn Vader. Die hem, Christus dus, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is het werk, het enige werk wat Christus in onze dagen doet. Voor zover Christus ons nut is, begrijp je me goed, ik heb die term niet uitgevonden, hij staat in Galaten, Christus zal ons nut zijn. Voor zover Christus ons nut is, is het alleen in dit, dit zou hij aan ons doen. En nou klinkt het als een beperking, maar ik moet er meteen bij zeggen, wat zou je meer kunnen wensen, meer is er niet. Meer is niet denkbaar, op geen manier. Dit is wat hij aan ons zou doen. En dat is een werk niet ten behoeve van de wereld. Daarom zingen we dat ook. De wereld wordt van mij niet beter. Nee, God wordt geëerd in onze levens. Wanneer we onze levens aan hem ter beschikking stellen. En dat houdt onder andere in niet dat de wereld van ons beter wordt. Maar dat we mensen oproepen om die wereld te verlaten. En niet alleen door de prediking van het evangelie. Maar ook daar waar men de onderlinge bijeenkomst na, welke bijeenkomst nalaat. De bijeenkomst voor de troon Gods, want daar zouden we elkaar ontmoeten. Wij naderen tot de troon der genade en daar zien wij elkaar. Hoe fijn is het daar, daar zien we elkaar, zongen we dan altijd, hè? Dat is die onderlinge bijeenkomst uit, wat het maar was, Hebreeën 10, vers 25 of daar in de buurt. En waar men die bijeenkomst nalaat, sporen wij elkander aan. Dat zoveel te meer, daar wij de dag zien naderen. Welke dag? Nou, volgende vers. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. In elk geval. Nee, ik heb nog een paar alternatieven, maar die zal ik u niet noemen. Maar waar het om gaat is dat inderdaad wij maar één ding van God hebben ontvangen. Ik bedoel, daar zit alles in. Maar dat ene is dat waar wij onze levens aan hem ter beschikking stellen. Begrijp me, in de praktische zin van het woord. Met alle consequenties van dien. Daar maakt hij ons bekwaam om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Colossense 1 dus weer. Daar maakt hij ons tot priesters en in de toekomst tot koningen. Want, maar zo staat het in andere brieven. Wij zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden. Want zo wordt het in Romeinen 8 uiteengezet. En nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk. Maar goed, dit is wat andere terminologie, maar het is precies hetzelfde. En als dit werk Gods wordt afgesloten, kortom, Filippenzen 1. Als dat werk wat God in ons begonnen is, voleindigd is tot op de dag van Christus. Dan komt daarna de openbaring van Jezus Christus niet meer aan de gemeente, maar aan de wereld. Aan Israël en de volkeren. Netjes, één voor één en in die volgorde. En dus is het volgende vers. Zie, hij komt met de wolken. Leuk is dat. En het woord zie erbij. Daar moet ik altijd om lachen als ik het lees. Weet u waarom? Omdat er komen op de wolken is ontleend aan Handelingen 2. Is Handelingen 1? Nee, Handelingen 1. Daar voer de Heer ten hemel. Daar zij het zagen. En ziet, een wolk onttrok hen aan het gezicht. Daar staat 6 of 7 keer dat zij het zagen. Zo vaak dat het belachelijk wordt. Zo vaak staat het erbij. En dan komen die twee mannen, wie namen wij net zullen noemen, omdat ze incognito waren, want Mozes en Elia die hebben dagen niet de naamkaart. Maar goed, laat maar zitten. Maar bij de twee mannen in witte klederen, weet u wel. En die zeiden, wat staat gij, wat zullen jullie daar te kijken zien? naar de hemel. En daarna, deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. Zien. En hier ziet, hij komt op de wolken en alle oog zal hem zien. Ik vind het prachtig hoe dat aansluit. De zichtbare wederkomst van Christus, net zo zichtbaar als zijn hemelvaart was voor de Joodse mannen, want zo worden ze daar genoemd, zo zal zijn wederkomst net zo zichtbaar zijn wanneer hij komt uit de wolken, op die wolken gedacht, de dag des Heren, die uit vers 10, maar daar hebben we het nou niet over. En men zal hem zien, en daarna staat er, en aller oog zal hem zien, in elk geval alle Joodse oog, want daar gaat het over in Zacharië hoofdstuk 12, waarnaar hier verwezen wordt. Maar niettemin, voor onze dagen geldt, hij maakt ons tot koningen en priesters, en dus wij zien. En het wacht niet op de wederkomst van Christus, want begrijp je me goed, natuurlijk zien we uit naar de wederkomst van Christus in de zin van zijn komst op de Olijfberg, maar vergis u niet, dat zien wij niet vanaf beneden gebeuren. Wij komen bovenaf met hem naar beneden en we zullen met hem vertoond worden in heerlijkheid. Want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, of wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, volgens Colossenzen 3. Dat weten wij, staat daar. Nee, onze verwachting is niet zozeer de wederkomst van Christus. Begrijp je maar goed, bij wederkomst van Christus kun je natuurlijk ook gewoon verstaan de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is wat wij verwachten. Maar neem niet weg dat wij in afwachting daarvan vandaag, dag in dag uit, de rest van ons leven, maar elk moment bedoel ik dus uitdrukkelijk ook, zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, Hebreeën 12 enzovoort. Dat moet wel, want anders kunnen wij die loopbaan die ons voorgesteld is volgens hetzelfde Hebreeën 12 niet lopen. En dus Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Begrijp je me goed? Wij zien uit naar de wederkomst van Christus, we hebben alle reden daartoe. Niet alleen vanwege het jaartal waarin we leven, om het maar populair te zeggen, maar in het algemeen. Maar niettemin, ook vandaag zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is nou juist waarom wij eerstelingen zijn geworden. Omdat wij zijn zalig, omdat wij niet zien, letterlijk, maar nochtans geloven. En toen wij tot geloof kwamen, zagen wij waarschijnlijk niks. In ieder geval, ik zag helemaal niks. Zwart gat. En voor velen geldt dat, heb ik begrepen. Lijkt me ook een goed uitgangspunt. Maar daarna leer je zien, omdat de Heer zich aan ons bekend maakt. Niet visueel, maar iets veel belangrijkers. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik heb wel eens in mijn leven mensen ontmoet die ik graag wilde ontmoeten. Dat vind ik nog altijd leuk dat ik die mensen dan ooit ontmoet heb. Eén keer. Dat was het dan, hè? Zoals Lee Towers, weet je wel even. Nou, dat gaat er wel niet over. Hij vloog op de radio, maar ik had er al. Maar in elk geval, maar dat is dan leuk, dat is één keer later kun je zeggen, die heb ik een keer gezien. Stel je nou voor dat je eens in je leven de Heer ziet. Die komt bij je binnenwandelen, stelt zich voor met Jezus van Nazareth. Dan zegt hij, had ik al gezien aan de littekenen. Ik spot niet, ik bedoel het heel serieus, concreet. Eén keer. Dan is mijn vraag nu, en hoe lang is dat nou geleden? In de zin van, wat heb je daar nou verder aan gehad? Wat moest je daar nou verder mee? Nou ja, toen zei de Heer, na het stellen van dezezelfde vraag, het is u nut dat ik heen ga. Niettemin zal ik bij u zijn en in u zijn. En dat zien, het kennen van de Heer namelijk, op die wijze van Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, is een veel belangrijker zien dan het zien in de toekomst, wanneer hij letterlijk zijn opwachting maakt in de wereld, ergens op een plek op aarde, wat het maar is. Begrijp me goed, ik kleineer dat niet, maar in tegendeel, het gaat erom dat het veel groter is dat de Heer in onze harten woont en dat zijn leven in ons geleefd wordt, dan het simpele feit dat we ooit een keer Jezus van Nazareth zullen ontmoeten. Niettemin hopen wij hem te ontmoeten. En we weten dat zeker natuurlijk en we zien daarnaar uit. Maar vergis u niet, ons leven is niet een uitzitten van deze bedeling en dus wachten op de wederkomst. In de zin van alleen maar wachten. Maar het is de Heer dienen, de dagen die ons over zijn in het vlees. Zo zei Petrus dat. Maar zo zeggen de andere apostelen het uiteraard ook, hè. Wij zijn verlost uit deze wereld, dan wel, wij worden verlost uit deze wereld, opdat we actief door het leven zouden gaan als dienstknechten Gods, als priesters van God, opdat we daarna ook tot koningen en dus in volle zin tot zonen zouden gesteld worden door hem in de toekomst. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons inderdaad verlost hebt van wie wij waren, van onze oude mens. En gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus. En ons ook inderdaad een hoge priester gegeven hebt. Een overste leidsman, een borg en middelaar die ons voorgegaan is en die ons voorgaat, die ons voorbeeld is en die ook voordoet. Wij danken u dan dat wij gemaakt worden tot koningen en priesters. En dat wij reeds nu, terwijl we nog in het vlees zijn, u mogen dienen als priesters die uit de mensen genomen zijn. En u mogen dienen tot uw heerlijkheid, maar daarmee ook tot heerlijkheid van ons. Want we weten dat we van u ons loon zullen ontvangen in de toekomst. Wij danken u dan dat u onze levend zin en inhoud gegeven hebt. En dat u ons verlost hebt van een wereld die gekenmerkt wordt door ijdelheid en leegheid. Maar dat u integendeel onze hart en onze levens en zelfs onze handen gevuld hebt, opdat we ijverig zouden zijn in goede werken, opdat we u als de levende God zouden dienen en daarmee ook van u onze erfenis, onze beloofde erfenis en loon zouden ontvangen. We danken u ook te mogen uitzien naar die dagen waarin uw heerlijkheid ook geopenbaard zal worden aan en in de wereld en in de eerste plaats aan Israël. Dat u het werk uw handen niet laat varen, maar integendeel deze afgebroken zaak zult doen. En alsnog zult vervullen uw woord, uw profetisch woord dat zeer vast is. En ook Israël en de volkeren zal verlossen. Wij danken u dan. We mogen weten dat eenmaal die Heer die wij nu in geestelijke zin leren kennen, ook eenmaal in volle heerlijkheid in deze wereld zal verschijnen, zal geopenbaard worden. En dat niet alleen onze harten, maar heel de wereld vol zal zijn van kennis des Heren zoals uw woord dat zegt. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, uit de openbaring van Jezus Christus, nu reeds in onze harten en straks in de wereld. En daarom stellen we ons voor uw aangezicht in de wetenschap, dat we door onze wedergeboorte gemaakt zijn tot hoge priester fundamenteel, en dat u ons oproept om onze levens aan u ter beschikking te stellen, opdat we in uw kracht en door uw geest u zouden aanbidden en u zouden dienen. Tot heerlijkheid van u en tot heerlijkheid van ons in de toekomst. Wees u dan ons nabij met uw geest, met uw kracht, opdat we van u mogen ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Amen.